gegeven moment stond ik op een punt van uitzetting uit Nederland. Precies in die tijd werd ik opgenomen. Opgenomen bij de Hoop GGZ in Dordrecht. We reden naar Dordrecht toe. Ergens bij Gorkum werden we aangehouden, staande gehouden. Ja, hun zeiden van ja, maar dat gaat niet zomaar. In stadcode 98, hier wordt uitgezet. En uiteindelijk gingen ze bellen. Gingen bellen met de IND. IND zou terugbellen. Het gebeurde niet. En ja, op een gegeven moment had die agent ook zoiets van ja, weet je wat, rij maar door. Het was die dag heel mooi weer. Het was wel winter, maar het was mooi weer. We stonden zo uit buiten de auto. Ik keek omhoog. En ik zei, het zal niet zo zijn, heer. In zo kort afstand ben ik verwijderd van mijn doel. Ze beet het pad altijd voor mij. Ze zei, okay, ik zie een hoopvolle toekomst als ik naar jou kijk. En toen ik bij de Hoop kwam, daar heb ik God ontmoet, meerdere keren God ontmoet.
Ja, welkom bij een nieuwe podcast van Levend Geloven. En de podcast die je geloof opbouwen en je relatie met Jezus wil verdiepen. En we zijn bezig met een getuigenissenserie. We hebben een aantal mooie getuigenissen gehad. En ook vandaag gaan we gewoon horen wat Jezus in het leven van mensen doet. En vandaag gaan we horen wat hij in jouw leven heeft gedaan. Want vandaag is Sergej te gast. En hij zal gewoon een deel van zijn levensverhaal delen. En wat God gedaan heeft. En we hopen eigenlijk dat het gewoon jouw leven raakt. Of dat je misschien wel iemand weet voor wie dit verhaal is en dat je het doorstuurt. En we hadden het daar net voor de podcast over. We verlangen dat het doel treft, dat Jezus hierin verheerlijkt wordt. En dat jouw verhaal een getuigenis is van wie Jezus is. Dus welkom dat je kijkt en ik hoop dat je ervan geniet en door gebouwd wordt. Ja, Sergej, van harte welkom.
Dankjewel.
Bijzonder om hier samen te zitten, samen te spreken. We kennen je ook vanuit de gemeente en het is mooi om samen met elkaar op te trekken. Maar eigenlijk nog mooier om te horen welk spoor en hoe God al met jou opgetrokken is door de afgelopen jaren heen. En je zit hier nu als een hele mooie man met een gelukkig gezin en helemaal eigenlijk mooi op weg in je leven. Maar kun je iets delen? Hoe ben je tot hier gekomen? Waar begint jouw verhaal?
Ja, zeker. Dankjewel, Danny, dat ik hier mag zitten. Ik heb ooit een belofte gedaan aan God. Van Heer, red mij uit het leven waar ik leefde en waar ik vandaan kwam. En ik zal getuigen over u. En ik vind getuigen heel erg belangrijk. Het is wel een stukje uit je comfortzone stappen, maar ik vind getuigenissen, dat is onze geloof is gebaseerd op getuigenis.
Zeker.
En ik vind dat belangrijk ook in mijn leven, dat ik mag vertellen wat God in mijn leven gedaan heeft. En dus dankjewel voor dat ik hier mag zijn en mag vertellen over Gods goedheid in mijn leven. Ik ben 39 jaar en ik ben geboren in Armenië. Mm-hmm. In 1988 eigenlijk brak de oorlog uit. Toen koos mijn vader, mijn moeder koos ervoor om te vluchten uit Armenië. Mijn ooms bleven achter. Die gingen in het leger, die gingen vechten. Mijn ouders kozen toch om weg te gaan. Zodoende zijn we gevlucht als klein kind. Gevlucht naar Oekraïne, naar in die tijd Sovjet-Unie, Rusland. En daar ben ik opgegroeid tot mijn 11e. En uiteindelijk ook vanuit daar gevlucht naar Nederland. Omdat het leven niet goed was. En zodoende naar Nederland gekomen.
Hoe oud was je toen je richting Oekraïne vluchtte?
Denk 2 jaar.
Oké. Okay.
2 jaar, 3 jaar. Ja.
Dus je hebt eigenlijk 2 keer een vlucht meegemaakt?
2 keer een vlucht meegemaakt, ja.
Ja. Ja. Ja. Ja.
Opgegroeid in een liefdevol gezin. Opgegroeid met een gelovige moeder. We zijn eigenlijk een soort van katholiek-apostolisch opgevoed. Mm-hmm. In Armenië heb je heel veel gelovigen. Of heb je heel veel christenen in dit geval. Jezus is altijd wel verkondigd in ons gezin. Vooral vanuit mijn moederskant. Mijn moederskant gelovige mensen. En mijn vader die had wat minder met het geloof. Maar wel heel veel Gods liefde gekend in ons gezin. En ook gehoord over Gods liefde in ons gezin. Ja.
Bijzonder. Dus je kreeg het wel eigenlijk een stukje mee. En dan kom je, als je 11 bent, kom je hier in Nederland. In een liefdevol gezin, in een plek waar je het goed op. Hoe was het om hier te komen en hoe ontwikkelde jij je?
Nou, toen ik hier was, was het vrij spannend. Want ik moest vluchten. En het stukje vluchten, dat herinner je nog steeds. Want je was 10 jaar, dat herinner ik nog steeds. Thuis, toen ik hier kwam, dacht ik, ik wil op vechtsport. En mijn vader wou dat ook. Ik wou ook heel graag dat ik op vechtsport ging. Ook om mezelf te kunnen verdedigen, maar ook om een stukje veiligheid, denk ik, diepst onderliggend. Dat meespeelde. Ik wilde me nooit meer onveilig voelen. Ik wil mezelf kunnen verdedigen. Dus vrij snel ging ik op vechtsport, de taekwondo. Mijn jeugdjaren, eerste 3, 4 jaar ben ik in AZC gewoond, in een asielzoekerscentrum. En ja, daar heb ik dag en nacht gesport, veel getraind. Uiteindelijk Nederlands kampioen geworden, meervoudig Nederlands kampioen geworden met taekwondo.
Zo.
Europees kampioen, derde geworden op de EK in Griekenland. Dus mijn jeugdjaren waren eigenlijk heel erg gericht op sporten. Mm-hmm. Sporten.
Eigenlijk heb je het dan best goed, maar je noemde net al iets belangrijks. Je had iets van een onveilig gevoel in je meegenomen en probeerde dat aan de buitenkant te compenseren met vechtsport. Is dat eigenlijk wat je een beetje zegt?
Ja, ik denk het wel, ja. Ik denk dat dat wel deels meespeelde. Toen ik naar Nederland kwam, ja, dingen gezien als kind wat je als kind niet hoort te zien. Veiligheid is een van de basisbehoeftes van een kind.
Ja.
En ik denk dat als dat een stukje wegvalt of een beetje onzeker is, dat je wel op zoek bent naar een stukje veiligheid. En dat is voor mij dan wel op die manier gegaan, ja. Ja. Ja.
Dus eigenlijk zeg je, in mijn gezin was het goed en veilig, maar ik heb te veel gezien en omheen.
Ja, in het gezin was het wel goed en veilig, maar ook niet altijd. Okay. Want ik heb een hele liefdevolle moeder. Echt een hele zachte vrouw. Kom uit een gezin waar ze heel erg geleerd zijn. Veiligheid was echt, ja, vanuit mijn moeders kant was altijd wel veilig. Mijn vaders kant was niet altijd veilig.
Oké.
Okay. Ja, want mijn pa die kon wel eens onvoorspelbaar zijn. Wel een liefdevolle, goede man. Veel goeds meegegeven aan mij. Maar het was niet altijd veilig bij mijn vader. Mm-hmm. Mijn vader had ook een bepaalde leefstijl. Die komt uit een, die is als wees ook opgegroeid als kind. Veel op straat. Die had een bepaalde leefstijl ontwikkeld wat soms onvoorspelbaar kon zijn. Dat is wat hij kende, dat is wat hij, waar we soms mee te maken hadden als kind. Dus daarin was het ook niet altijd veilig met mijn vader. Nee, maar wel een goede man. Heeft me veel goeds meegegeven, met discipline meegegeven. Heeft me loyaliteit geleerd, wat het is, hoe het is om loyaal te zijn. Ja. Discipline te hebben. Hij is vrijgevig, heel vrijgevig. Dus dat heeft hij wel heel veel mooie dingen aan me meegegeven.
Ja. Ja. Dit is de kunst, hè, om te zien wat er meegegeven is en wat goed is. En dat is ook goed. Daar zit geen, dat gaat niet weg. En er zijn dingen die wel meegespeeld hebben in jouw ontwikkeling daarna.
Ja.
Ja. Samen met andere dingen die je gezien had en meegemaakt had.
Ja. 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 Ja, de ene had ook wel vaak met de andere te maken, denk ik. Ja. Ik kwam in Nederland. Wat mijn vader zei, we gaan op vechtsport. Ik zei, nou pap, ik ga het doen. In het begin vond ik het nooit zo leuk. Omdat het is toch vechten wat je doet. Hè? Dus ik weet nog dat ik een keer naar een wedstrijd moest. En ik keek uit het raam, jongetjes voetballen. En ik dacht, hoe zou het zijn om te mogen voetballen bijvoorbeeld. In plaats van vechten.
Ja.
En op een gegeven moment, mijn vader wou er graag. En ik wilde ook mijn vader trots zien en mijn ouders trots maken van, ik heb wat bereikt in mijn leven. Ja. Ik kan voor jullie zorgen, ik kan voor jullie veiligheid bieden. En totdat op een gegeven moment heel goed in werd. En ja, op een gegeven moment werd ik heel goed in, werd ik Nederlands kampioen. Een jaar daarop weer Nederlands kampioen. Mijn leven bestond eigenlijk uit presteren. Heel gedisciplineerd opgevoed. Ook wel streng, maar ook heel liefdevol en zacht. Dus die dubbele uitersten waren altijd wel aanwezig in mijn leven.
Ja, ja. Ja. Je zou zeggen, als ik je zo hoor, de wereld ligt aan je voeten. De gouden toekomst loop je in op dat moment. Is het zo ook gegaan?
Dat was ook zo. Ja, dat was ook zo toen om 18e, 19e. Was het ook zo, ja. Ik zat in het Nederlands team. Ik kreeg een uitkering vanuit het Nederlands team. Ik sportte 2 keer, de hele zomervakantie, 2 keer per dag in Papendal. Dat was ook zo, ja. Veer, dat lag ook echt aan mijn voeten. School deed ik heel weinig mee. Okay. Omdat ik die twee niet kon combineren met elkaar. Aan de ene kant was ik topsporter. Aan de andere kant zocht ik soms ook de grenzen op. Daarin soms merkte ik bij mezelf dat ik een jongetje was. Dat ik soms de grenzen opzocht.
Yeah, yeah.
Dus dat bracht me niet altijd iets goeds. Tot mijn 18, 19e mijn vader jarenlang wegging.
Okay.
En wij bleven achter mijn moeder en mijn zus. En daar begon ik eigenlijk andere keuzes te maken in mijn leven.
Dus er kwam eigenlijk ook een crash in jullie gezin?
Er kwam een crash in mijn gezin. Het was niet een relatiebreuk of een huwelijksbreuk, maar andere redenen.
Ja.
Kwam er een crash in ons gezin. En ik was altijd heel streng, heel gedisciplineerd opgevoed. En ineens had ik heel veel vrijheid. En mocht ik zelf allemaal keuzes maken. En mocht zelf bepalen hoe dingen gingen.
Mm-hmm.
En daarin maakte ik wel verkeerde keuzes. Ja.
Oké. Okay. Wat is er gebeurd vanaf je 18 en 19? Hoe ontwikkelde jouw leven zich?
Ik denk dat ik heel veel buiten was. Altijd vroeg mijn vader was ook altijd heel thuis en heel veel sporten. Daarna was ik heel veel buiten. Ik was veel met jongens van de wijk. Ik ging niet naar school. Ik ging ook niet meer naar Papendal. Terwijl mijn moeder dacht dat ik in Papendal was dat weekend.
Okay.
Aan het sporten was, maar was ik niet. Ik was met vrienden op stap. Ik maakte daarin ook verkeerde keuzes. En belandde in een verkeerde milieu. Belandde in een verkeerde kring. Op zoek naar... ik denk dat onderliggend op zoek was naar soort samenhorigheid, ergens bij willen horen.
Mm-hmm.
Ik denk op zoek naar macht. Ik dacht dat het doel van het leven was. Op zoek naar status, aanzien.
Dus je ervoer eigenlijk een stukje gat in je hart wat je probeerde te vullen.
Ja. Ik denk dat je het op die manier mooi kan beschrijven, ja.
Ja.
Een soort leegte wat je van binnen meemaakt. Als kind dan bepaalde veiligheid niet gekend of gemist. En dat je op 19e eigen keuzes mag maken. Ja, wil je toch ergens bij horen? Wil je toch iemand zijn? Dan wil je toch een stukje hè, dat mensen ook wel zo'n aanzien hebben als ze naar je kijken.
Ja.
Dus dan maakte ik ook verkeerde keuzes. Tegelijkertijd wilde ik heel erg op mijn vader lijken. Dat was mijn grootste voorbeeld.
Mm-hmm.
En mijn vader was voor mijn grootste held. Tegelijkertijd ook mijn grootste angst. Door die onvoorspelbaarheid. Door
allebei, hè?
Ja,
allebei.
Maar ik heb er wel de mooie dingen meegenomen. En ik heb nog steeds bij van baat van de mooie karaktereigenschap die je mij aan mij overgedragen heeft.
Ja.
Ja.
Je gaat dan eigen keuze maken. Je zegt eigenlijk kom ik in heel verkeerde dingen terecht. Op welke manier eigenlijk een stukje ontspoorde jouw leven?
Geleidelijk eigenlijk. Geleidelijk eigenlijk. Ik kwam verkeerde jongens tegen. Jongens uit mijn eigen land. Vrienden, waar ook goede vrienden waren in die tijd. We trokken veel met elkaar op. Het begon met kattenkwaad eigenlijk. Bij te hangen, op laat op straat. Jointjes roken. Terwijl ik helemaal niet gewend was aan dat soort dingen.
Nee, want je was een sporter.
Dus als je me een huisje gaf, dan kon ik 3 uur lang zitten voor mij uitstaren. En zo begon het allemaal eigenlijk. Totdat het steeds verder ging naar echte criminaliteit.
Okay.
Crimineel circuit. En dat criminele leven, noemde ik wel eens snelle leven. Alles ging snel. Alles kwam snel, alles ging snel. In die tijd maak je verkeerde keuzes in die circuit.
Ja.
Het ging op een gegeven moment altijd om geld. Je wilt geld hebben. Je wilt steeds meer geld hebben. Hoe meer geld, hoe meer macht. Hoe meer aanzien, hoe meer status. Dus op een gegeven moment ontwikkelt je identiteit als van... wat je hebt is wie je bent.
Mm-hmm.
Weet je wel, en het bizarre is in dat leven dat je altijd iets tekort komt, gevoelsmatig. Je hebt een bepaalde leegte. En de leegte lukt niet om te vullen met materialisme of met geld of met aanzien. En dan maak je, ja, en dat probeer je steeds meer te vullen en te vullen en te vullen. En, waardoor je steeds meer verkeerde keuzes maakt. Ja. Op een gegeven moment begon ik te dealen. Op een gegeven moment begon ik te stelen. Alles wat bij een criminele carrière bijhoorde. Ja. Tijd.
Dus eigenlijk zeg je van, je probeert te vullen en je verlegt steeds meer je grenzen om maar meer eigenlijk de leegte te vullen die je achterna loopt.
Absoluut.
Ja.
Absoluut.
En zonder dat je het merkt, kom je eigenlijk steeds dieper in dingen terecht.
Je komt steeds dieper in het terecht. En het is dat snelle leven, dat geeft heel veel spanning. Onzekerheid, angsten. Dat zijn eigenlijk basisemoties wat je constant ervaart.
Ja.
Daarnaast stopte ik met taekwondo, ging ik over naar kickboksen. En ging kickboksen en dan leer je nog meer vrienden, soortgelijke vrienden. En het ging wel eigenlijk van kwaad tot erger. En op een gegeven moment was ik 25 en ik dacht, ik kreeg een blessure. Mm-hmm. En ging naar de huisarts en die schreef mij medicatie voor. En ik merkte dat ik na het nemen van de medicatie, pijnstillers, onzekerheid verdween. Soort van tijdelijk gevuld werd. Met rust, met de angsten waren er niet. Onzekerheid was er niet. En dus zodoende raakte ik verslaafd aan pijnstillers.
Ja. Je noemt ook de term onzekerheid. Was dat een thema in je leven?
Achteraf gezien denk ik het wel. Op dat moment niet. Je bent niet gauw geneigd om over dat soort dingen te hebben. Thuis niet, maar ook niet in dat circuit van tegen je vriend te zeggen, hey vriend, ik ben onzeker, weet je wel. Nee. Dat soort gesprekken had je niet.
Nee. Maar diep dus van binnen voelde je het eigenlijk wel.
Diep van binnen voelde je onzeker, ja. Diep van binnen, achteraf.
Ja.
Dan dacht ik, hey, maar dat komt voort uit onzekerheid. Dat komt voort uit angsten. Dat komt voort uit identiteit vooral.
Ja. Weet je wel, ga je proberen te bewijzen, mee te gaan.
Ja.
Ja.
Mee te gaan met de jongens tegelijkertijd. Je komt naar Nederland. Je bent hier in Nederland opgegroeid. Vanaf kleins af aan. Je denk is eigenlijk een soort van half Nederlands, half Armeens. Ik praat Nederlands, maar ik denk Armeens. Ik praat Armeens en ik denk Nederlands. Dus daarin botst ook wel eens af en toe thuis.
Ja.
Van, ik probeer wat uit te leggen in het Nederlands. Maar ik benoem het Armeens, dus dat communiceer zich goed uiten.
Ja, ja.
En vaak krijg ik ook te horen van, je bent Armeens, je moet... Daarin voelde mijn ouders ook niet altijd begrepen.
Nee.
Dus daarin heb je een soort identiteitscrisis in jezelf, om langzamerhand aan te ontwikkelen van, wie ben ik eigenlijk nog, weet je wel? Wat kan ik nog, wie ben ik nog?
Ja, en dat is eigenlijk wat je achteraf ziet dat dat aan de hand was.
Ja.
Ja. Ja.
Precies.
Op dat moment probeer je eigenlijk alleen maar achterna te jagen.
Ja. Ja. Precies. Achteraf merkte ik van, maar ik heb een soort identiteitscrisis ontwikkeld. Ik heb mezelf niet geaccepteerd. Mm-hmm. Voor wie ik ben.
Ja.
Hoe ik ben ontwikkeld, hoe ik ben opgevoed. Daarnaast ook nog de leegte waar je wil vullen.
Ja.
De artsen dingen, wereldse dingen. En tijdelijk, het vult wel tijdelijk. Maar op een gegeven moment wil je meer en meer en meer. Dus ga je zwaardere dingen doen. Verkeerde dingen doen. Een paar keer opgepakt.
Zo.
Gevangenisstraf gehad. Details wil ik niet helemaal op ingaan. Mm. Maar ja, het is geen prettig leven.
Je leven was echt ontspoord.
Ja.
En niet onttrek zoals eigenlijk God bedoeld had. En God voor jouw leven zag. Ik denk dat jouw moeder zag dit ook gebeuren. Had zij nog enige invloed daarin op jou? Of was je daar een stukje los van?
Danny, ik denk dat ik hier zit. En dat ik hier mag gaan getuigen. Ik denk dat ik 99% aan mijn zus en mijn moeder te danken heb. ik denk dat als hun er niet waren, dat ik hier niet zou zitten. Hmm. Ik denk dat er zoveel gebeden dat ze over mij, voor mij gebeden hebben, zoveel leven dat ze over mij uitgesproken hebben, dat, ja, dat heeft mij gered uit het leven waar ik leefde.
Wow.
En dat raakt me.
Ja, ja.
Dat raakt me. Ik heb een hele liefdevolle zus, maar ik heb wel heel veel schade aangebracht.
Mm-hmm.
Het leven waar ik leefde, nog heel veel zwart geld met zich mee. Heel veel geld, waar ik had ook nog geen uitkering, of wat dan ook. Ik moest dat ergens verklaren, waar ik dat vandaan heb. En ik kocht auto's en dat zette ik allemaal op de naam van mijn zus. Mijn zus accepteerde dat. Weet je wel, maar ze nam nooit geld aan voor mij. Want ze wilde het niet. Ze was gelovig. Ze kende de Heer Jezus. Ze bad voor me, maar ze wist me ook niet echt af.
Nee.
Van, hey, je mag hier niet komen. Ik ga dat niet doen voor jou. Ze accepteerde het. En ja, op een gegeven moment reed ik boetes. En raakte ik verslaafd. En kwam zij daardoor in schulden. Maar ze maakte, er nam nooit geld aan voor mij. Ze bad altijd voor mij.
Zo.
Ze zei, hey, ik zie een hoopvolle toekomst als ik naar jou kijk. Ik denk niet dat je hiervoor bedoeld bent.
Wow.
Ik denk niet dat jij dat deze carrière voor jou is. Ik begrijp je wel dat jij een verkeerd voorbeeld hebt gehad, maar ik zie een heel andere toekomst voor je. En ze begon weer te bidden. En ik dacht, wanneer houdt ze een keer op?
Ja, yeah. Ja. Yeah.
Ik was er een beetje moe van. Soms werd ik er een beetje moe van.
Die christelijke zus van me.
Die christelijke zus van me. Ja. Het was zo dat mijn moeder heeft altijd vastgehouden aan eigen geloof. Mijn zus die ging naar een evangelische gemeente en die was echt tot geloof gekomen. En die zei ook altijd tegen mij, je gaat terug naar school. Je gaat studeren. Ik zie dat voor me. En ik dacht bij mezelf, ja, het zal wel, joh. Waar heb je het over? En deels was ik verslaafd en deels was ik ook verslaafd aan het snelle leven die erbij hoorde.
Ja.
En ik kan nu zeggen dat het hun gebed mij gered heeft. En dat ik hier zit en dat ik hier mag getuigen en dat genade mij gevonden heeft.
Ze hebben eigenlijk al genade over jou uitgesproken nog voordat je het zelf kon aannemen.
Ja.
Ja.
Ik dacht dat ik christen was. Ik begreep het verschil niet van wat zij bedoelden. Want als ik dan langs een kerk reed, dan sloeg ik een kruis. Af en toe dan ging ik een kaars branden bij de Mariakapel. En ik dacht dat ik gewoon een christen was. En diepst van maart, als ik in de problemen kwam, als ik wist van, hé, ik heb nu echt, het gaat niet zoals ik het wilde. En ik begon om die angsten te komen.
Mm-hmm.
En ik wist van, hé, ik word nou opgepakt of aangehouden. Ging naar de kerk in Hengelo, was dat. Ging Mariabeeld, ging kaars branden.
Ja.
Voordat het allemaal ging gebeuren, want ik wist dat er kwam. Dus het was wel ergens was het wel mijn houvast, want ik wist dat Gods liefde was.
Ja.
Tegelijkertijd hoorde je ook altijd van, nou ja, doe dit niet, God straft, doe dat niet, God straft. Dus je linkte alles aan Gods straf. En op een gegeven moment dacht ik ook van, ja, als jij ver weg van mij bent, dan ben ik ver weg van jou. En dan hoef jij mij niet te straffen. En dus er was geen relatie.
Nee, nee.
En daarnaast was mijn vadersbeeld ook heel onvoorspelbaar geweest in het verleden. Dus daarin wist ik ook niet wat ik van God moest verwachten. Nee. Wat ik kon verwachten. Wie hij voor mij kon zijn. En ja, daarin mocht ik zijn genade ontvangen.
Ja.
Maar
je had echt een vertekend beeld van God dus.
Ja.
Ja. En wat zij eigenlijk deden, genade over je uitspreken, voor je bidden, was eigenlijk niet helemaal passend bij het beeld wat jij van God had.
Nee.
Nee.
Nee. Nee. Maar ik was er ook niet veel mee bezig. Soms als het moeilijk was, vaak was ik ermee bezig.
Kom het even boven.
Kom het even boven.
Ja.
Ik weet nog dat ik de eerste keer vast kwam te zitten, een lange tijd. Kreeg ik een Bijbel van mijn moeder. Ik heb het Oude Testament tegen me uitgelezen. In de gevangenis dan zocht ik de Heer. Dacht ik van, u bent mijn hoofd vast. En ik, wonder bij wonder, ik kreeg altijd wonderen om me heen.
Ja.
Ik zag altijd wonderbaarlijk hoe ik soms tussenuit kwam en wat de uitkomst was. En dat kwam doordat het gebeden werd voor me, om me heen, zonder dat ik het doorhad. Achteraf heb ik dat ontdekt.
Bijzonder zeg.
Heel bijzonder.
je zit dan in dat leven. En het feit dat we hier zitten betekent dat er een punt gekomen is dat je dacht, dit kan niet langer. Er moet iets veranderen. Hoe vindt die omkeer plaats? Hoe kwam er de bewustwording dat het anders moest?
Ik diepst van binnen, eerlijk gezegd, innerlijk, had ik zo'n innerlijke stem die altijd tegen me praatte van, hey, het is niet voor jou. Achteraf dacht ik, hier ben ik ook niet echt goed in of zo. Weet je wel, want kwam in problemen constant. Ik raakte verslaafd. Ik raakte verslaafd aan pijnstillers, aan op een gegeven moment aan methadon, aan harddrugs. Ik kwam in verslavingszorg terecht. Ik moest hulp gaan zoeken, omdat ik echt, ik was heel afhankelijk van verschillende middelen. En tegelijkertijd hoorde ik van, hey, er moet een behandeling bij komen. Het is niet alleen het midden afpakken of er ligt niet een kant-en-klare genezing klaar of zo voor je. Mm-hmm. Ik ben me 3 keer laten opnemen daarvoor. 3 keer ben ik 2 jaar, 1,5 jaar max tussendoor abstinent geweest, clean geweest. Maar elke keer viel ik weer terug. Elke keer viel ik terug in gebruik. En het ging van kwaad tot erger. Ja, totdat op een gegeven moment een brief kreeg van de overheid. Die ING. Jij wordt op matje geroepen. En er hangt een uitzetting boven mijn hoofd.
Wow.
En al die jaren dat ik hier in Nederland ben geweest, vanaf 1997, heb ik nooit paspoort gekregen. Ik heb wel een status gekregen om te mogen verblijven. Mijn ouders hebben wel een paspoort gekregen. Ik heb nooit een paspoort gekregen, omdat ik een bepaalde tijd mezelf moest gedragen. En dat lukte nooit. Dus ik heb nooit een paspoort gegeven. En op een gegeven moment kwam ik op een punt van, oké, uitzetting boven mijn hoofd. Verslaafd in de criminaliteit. Een doelgroep die niemand wil hebben. Letterlijk.
Nee.
Wie wacht nog op me? Niemand. Ik raakte alles kwijt aan iedereen om me heen. Mijn kinderen. Tussendoor had ik nog 2 kinderen gekregen.
Oké.
Op mijn 19e en op mijn 26e kreeg ik eerst een zoon en dan een dochter. En ik raakte iedereen langzaam om me heen kwijt. Door het leven die ik leefde. En dat is ook een beetje logisch. Tegelijkertijd hield ik van ze, maar ik wist niet hoe. Mm-hmm. Ik wist niet hoe ik die liefde moest geven. Op een gegeven moment stond ik op een punt van uitzetting. Uitzetting uit Nederland. Precies in die tijd werd ik opgenomen. Opgenomen bij de Hoop GGZ in Dordrecht. We reden hier naartoe. Het was 5 februari 2017 volgens mij. We reden hier naartoe. Inmiddels had ik een rechtszaak verloren. Er moest hoger beroep komen. In die hoger beroep kan je eigen land afwachten. Dat is meestal schriftelijk. Mm-hmm. In die tijd. En precies die tijd werd ik opgenomen bij de Hoop. En we reden naar Dordrecht toe. Ergens bij Gorkum werden we aangehouden. Staande gehouden. En in die tijd was mijn vader al terug in mijn leven. We hebben het staande gehouden. Mijn vader bracht me erin. We hebben het staande gehouden en zeiden, ja, Sergej, waar ga je naartoe? Ik zeg, ga je de land uit? Want het staat op code 98 uitzetting. Ik zeg, nee, ik ga niet het land uit. Ik ga naar de Hoop. Ik ben ziek, ik ben verslaafd. Ik ga hulp zoeken om mijn leven te verbeteren. En hun zeiden van, ja, maar dat gaat niet zomaar. Het staat code 98, je wordt uitgezet. Ik wil dat je een hele verwachten.
En wilde je eigenlijk meenemen en bij wijze van spreken uitzetten.
Precies. En uiteindelijk ging ze bellen. Ging bellen met de IND. IND zou terugbellen. En kwartier werd nog niet teruggebeld. 20 minuten, half uur werd nog niet teruggebeld. Dus de agent belde nog een keer. En er werd nog een keer in de wacht gesteld. En zou teruggebeld worden. Het gebeurde niet. En op een gegeven moment had die agent ook zoiets van, ja, weet je wat, rij maar door. Het was die dag heel mooi weer. Het was wel winter, maar het was mooi weer. We stonden zo buiten de auto. Keek omhoog. En ik zei, het zal niet zo zijn, Heer, dat ik op dit moment uitgezet word. Ik ben zo kort afstand, ben ik verwijderd van mijn doel. En dit moment word ik uitgezet, het zal niet zo zijn. En het was ook niet zo. We mochten doorrijden.
Oh.
Wonderbaarlijk. Heel wonderbaarlijk. We mochten doorrijden. Zit ik in tranen. Mijn vader boos op me. Kwam aan bij de hoop. En hier bij de hoop begon eigenlijk met verandering. Begon bij de hoop. Met bekering begon bij de hoop. De liefde van Jezus ontvangen. Ervaren en zien. En op een andere manier dan ik gewend was. Begon bij de hoop.
Wow.
En ik denk dat de beste keuze in mijn leven geweest is.
Dus echt een ommekeer van je leven?
Ommekeer van mijn leven, ja. Ja. Ik kwam op een plek wat niet alleen een verslavingszorg was, waar ze ook mensen een nieuw leven gaven. Een heel nieuw leven. Mm. En ja, toen ik binnenkwam, zag ik in de ogen van nu mijn collega's, toen mijn begeleiders, iets anders dan dat ik zelf had. Ik had heel iets anders in hun ogen. Ik wist dat ze iets hadden wat ik niet had. Dat was heel duidelijk te zien. En ik ging daar op zoek naar van wat is dat wat jullie hebben. Het is niet alleen een geslaagd, wat gelijk was het ook een soort een bijbelschool waar je terecht in komt.
Ja.
Want ja, ze zijn heel gericht op het woord. Het praktiseren ervan. Het uitdragen ervan. Maar ook in de eigenschappen. Hoe ze omgaan met jou. Als je een stuk gezien wordt. Als je geaccepteerd wordt. En je mag komen zoals je bent. Bijzonder ik mag ik komen zoals ik ben. Verslaafd, vluchteling, crimineel. Ik weet niet tegenwoordig of de kranten leest. Die Syrische vluchtelingen bijvoorbeeld, wat je ziet en hoort. Ik was er één van. Ik hoorde hier niet zitten. Ik hoorde uitgezet te worden. Maar ik mocht er zijn. Ik mocht komen zoals ik was. En ik kwam eigenlijk met één doel. Ik kwam genezing ophalen weer om weg te gaan. Zodat ik in een vliegtuig richting Armenië. Als ik Armenië aankom, dan zijn ze niet zo mild met me. Gaan ze geen methadon geven, gaan ze me medicatie geven. Dan is het keihard, word je ziek. Dus ik kwam om genezing op te halen en terug te gaan. Zodat ik terug kon vliegen en niet ziek kon.
Zodat je daar enige kans had om jezelf verder te...
Ja.
Maar er gebeurde meer dan alleen maar het herstel van je verslaving.
Ja, er gebeurden wonderbaarlijke dingen met mij. Misschien is dit het uitkomst, maar het wonderen lag echt in het proces. Mm-hmm. Stap voor stap ding maakte ik wonderen met mee. En dat was voor mij heel bijzonder. Heel bijzonder hoe het allemaal ging. Vanaf dag 1 dat ik binnenkwam, mijn herstel. Herstel, wonderen en nu zit ik te getuigen.
Yeah.
Ja.
Wat waren de diepe dingen die in je gebeurden bij de hoop? Dat je zegt, daar is echt herstel in gekomen. Want zij kwamen eigenlijk verder dan alleen maar de verslaving. Ze kwamen eigenlijk bij je innerlijke wond terecht.
Ja.
Wat gebeurde er met je? Wat werd er geheeld?
Ik denk dat ik opstelde voor het geloof. Kijk, je kan ergens voor bidden. En Heer, help me, red me. En God stuurt de juiste mensen op je pad. De juiste behandelaar op je pad. De juiste begeleiders op je pad. En ik denk dat ik mezelf door de kracht van God durfde open te stellen. Het was niet mijn eigen kracht, want in mijn eigen kracht, ja, het zal mij niet gaan lukken. Ik durfde me open te stellen voor het proces dat ik aan kon gaan. En uiteindelijk denk ik dat mijn identiteit daarin hersteld is. Het verkapte beeld wat ik van mezelf had. De pijn en verdriet en de ellende en de schuldgevoelens, alles wat je meeneemt. Die probeer je te verdoven, al die onzekerheden. Probeer je te verdoven met middelen. Ik kwam binnen met 7 soorten middelen. Ik slikte iets van 14 pillen, 15 pillen per dag. Maar tot mijn 25ste ben ik pillenvrij geweest. En na mijn 25ste, elk psychiater die ik leerde kennen, pompt een pilletje tegenaan. Ik voel me dit en ik krijg een pilletje voor. Ik betaalde een pilletje voor. En ik nam het maar aan, want het stumpte voor mij.
Ja.
En ik kwam binnen en ik wilde één ding. Ik wilde pillenvrij worden. Ik wilde abstinent worden van het middel. Alle middelen. Maar dat, om dat een lange tijd vol te kunnen houden, moesten we kijken naar mijn verleden. Van hé, waarom heb ik een bepaald gedrag ontwikkeld? Wat ik soort vluchtgedrag wat zij een soort vluchtig gedrag benoemde, voor mij eigenlijk een beetje duidelijk werd waar het allemaal vandaan kwam. Hoe het ontwikkeld is en waarom ik keuzes die heb gemaakt heb, die ik gemaakt heb. Ja. Dus in mij, ik op jouw vraag te beantwoorden, denk ik dat identiteit hersteld is bij mij.
Ja. Ze kwamen echt in de diepte terecht in plaats van alleen maar het gevolg.
Ja.
Waar verslaving en criminaliteit waren eigenlijk een gevolg van iets wat scheef gegroeid en ja. een stuk was in jouw leven.
Ja. Ja.
Je hebt echt ervaren in de hoop dat ze... ik moet eigenlijk net denken, ze hebben je ook een ontmoeting gegeven met Jezus zelf.
Ja.
En dat heeft een stuk geheeld in je leven.
Ja. Absoluut, absoluut. Weet je, het was therapie en evangelie en het geloof. Weet je wel, ik stelde me op voor het geloof. Dat gaf me kracht om het therapie en de behandelingen aan te kunnen gaan. En wonderbaarlijke manier. Het is alsof ik dingen anders begon te zien. Het is anders, of ik dingen anders begon te ervaren. En dingen me duidelijk werden. Mm. Een gevoel bijvoorbeeld een woord van afwijzing. Gevoel van afwijzing. Ja, tot die tijd. Ik wist niet eens dat het woord bestond. Gevoel van afwijzing. Daar heb ik nooit over met iemand over gehad.
Nee.
Zij gaf een woord aan mijn gevoelens. Een stukje gemis van mijn vader. Jarenlang niet kunnen zien. Op hem willen lijken. Hem daarin, als hij terugkomt, trots willen maken. Kijk, ik heb hetzelfde bereikt. Weet je wel, ik heb dit en dat en dat. En dan, toen hij terug was, kreeg ik die bevestiging niet. Juist, hij begon juist te huilen van... Hey, hoe ben je geworden zoals je bent geworden?
Ja.
Het is niet wat ik achtergelaten heb. Het is niet wat ik gewild heb voor je leven. Daarom ben ik hierin gekomen. In Nederland, om jou een betere toekomst te geven. Een hoopvolle toekomst te geven.
Ja.
En dat stukje... leegte die ik altijd heb ervaren. Het onveilige gevoel. Maar ook een stuk autonomie. Tot mijn 18, 19 mocht ik dingen niet bepalen zelf.
Ja.
Weet je wel, dus daarin mis je bepaalde grenzen voor jezelf ontdekken.
Ja.
Van hey, waar liggen mijn grenzen?
Ja.
En ontwikkel je een identiteit, een persoon waar het God niet bedoeld heeft.
Ja.
En toen ik bij de hoop kwam, daar heb ik God ontmoet, meerdere keren God ontmoet. Ik ging letterlijk op mijn knieën. Ik had niks te verliezen, ik had alles al verloren. Sterker nog, mijn ouders wilden niks mee te maken hebben. Die waren het helemaal zat. Ik ging wel letterlijk op mijn knieën. Ik zei, Heer, als je moeder en mijn zus hebben altijd over je gehad, als je werkelijk bestaat, red me hieruit. Hmm. En ik zal mijn leven toewijden aan je. Ik zal getuigen over alles wat je gedaan hebt in mijn leven. Ik zal getuigen voor van je goedheid. Ik zal de kans krijgen vertellen dat jij werkelijk leeft.
Zo.
Ik weet nog heel goed. En dat was op de afdeling waar ik nu toevallig werk. Ben ik op mijn knieën gegaan. En heb ik dat benoemd. Heb ik dat uitgesproken aan God. En nu ik hier zit kan ik zeggen van ja. Hij leeft.
Mm.
Zwaar. Hij is in mijn leven gekomen. Hij heeft me niet alleen hersteld, maar hij heeft mij ook vernieuwd. Hij heeft mij vernieuwd, hij heeft me een nieuw leven gegeven. God heeft me een nieuw leven gegeven op een plek waar ik heel veel kansen heb gekregen.
Mm-hmm.
En waar ze me kansen boden. Waar ze kwaliteit in me zagen. Waar ze een mooie persoon in me naar boven brachten. Een persoon die eigenlijk ergens diep ingeplant was door God, maar volledig de weg kwijt was.
Ja, ja. Bijzonder hè? Wat er dan gebeurt in je leven. En dat vind ik zo mooi ook in je getuigenis. Want je gaat dan een heel proces eigenlijk van herstel in. Maar ook van vernieuwing. En ik moest even denken, je zus zei, je gaat ooit weer de schoolbanken in. Je gaat ooit weer wat anders doen. Je bent nu meewerk je in de verslavingszorg. Daar waar je zelf zat, ben je nu degene die behandelt. Degene die helpt. Dus je bent ook een vernieuwing ingegaan van je baan, je toekomst. Wel heel bijzonder om te zien.
Absoluut. Absoluut. Eigenlijk kwam ik daar niet voor. Ik kwam niet om een maatschappelijk werker te worden. Ik kwam niet voor om opleidingen te gaan volgen. Ik kwam niet voor... Daarvoor kwam ik niet bij de hoop. Dat was dat is heel bijzonder gegaan eigenlijk.
Ja. Ja.
Dat is... Uiteindelijk ben ik naar school gegaan. Heb uiteindelijk een behandeling. Ik heb 2 jaar behandeling gehad binnen intern bij de hoop. Verschillende afdelingen gehad, therapie gehad, traumabehandelingen gehad. Maar tegelijkertijd heeft de hoop had een tak opleidingsschool binnen de hoop zelf. voor ervaringsdeskundigheid. En om me heen zag ik allemaal wonderen eigenlijk. Ik zag mensen die net als mij soortgelijke leven hebben gehad en tot geloof zijn gekomen, verslavingsvrij leven hebben. Iedereen op een bepaalde positie werkt binnen de hoop. En ik dacht van wauw, wat bijzonder dat jullie dit doen. In gesprek begrepen ze me op een andere level. Op een andere level, op een andere manier dan dat ik het met anderen bijvoorbeeld over had. En ik dacht, wauw, wat bijzonder joh, kan ik dit ook doen? Maar ik heb nooit school gehad, ik ben nooit op school geweest. Ja, ik ben wel op school geweest, maar ja, ik was te onrustig om op schoolbank te blijven zitten. En de leraar zei altijd, ja, hij kan wel leren, maar hij heeft er geduld niet voor om te zitten. Dus daarin, en sporten vond ik wel belangrijker dan dat. Dus ik vroeg me, kan ik leren? En ja, en er waren mensen die kwaliteit in me zagen. En zeiden, ja, ik kan leren. Dus in de tussentijd ben ik ervaringsdeskundige opleiding gaan volgen binnen de hoop. Dat heb ik behaald. Daarna ben ik MBO4 opleiding gaan doen in Rotterdam. Dat heb ik ook behaald. En daarnaast ben ik ben taekwondo gedaan, kickbox gaan. Ben ik overgestapt naar het boksen. Ben ik bokstrainer geworden. 2-jarige opleiding gevolgd bij de Nederlandse Boksbond. Dat heb ik ook behaald. En wonderbaarlijk kwam ik in de zorg te werken. Ik had gesolliciteerd, 3 plekken gesolliciteerd. En al die 3 plekken was ik aangenomen. En een van daarvan was de hoop. Precies op de afdeling waar ik opgenomen was. Dus het was voor me heel kwetsbaar om daar te komen als collega. Want ik was ooit was ik daar als gast. Patiënt, wij noemen het gasten. Dus voor mij was dat echt uit mijn comfortzone om daarvoor te kiezen. Maar uiteindelijk koos ik daarvoor. Want ik dacht, nee, ik ga hier. Hier ga ik verder. Hier ben ik aangenomen. Mocht daar komen te werken. En nou, ik werkte daar, een mooie plek, een bijzondere plek, om eerst de begeleiding te hebben, daarna collega's en nu tegenwoordig zijn vrienden ontwikkeld. En ik kwam bij mijn eerste nachtdienst dat ik daar binnenkwam, had ik een slaapdienst. Mm. En super bijzonder, want daar heb ik ontmoeting gehad met God die nacht. En ik kwam letterlijk 2 kamers ernaast kwam ik binnen en waar ik 3 jaar daarvoor op mijn knieën ging en zei, Heer, red me. En letterlijk toen ik de slaapwacht binnenkwam en ik mocht waken over 18 gasten die er opgenomen waren. Ik mocht waken over kwetsbare mensen die ziek zijn, die opgenomen zijn om te herstellen. En dan mocht ik waken die nacht over. Ja, en toen ik de slaapwacht binnenkwam, op dat moment kwam het alsof God voor me stond. En zei, hey, je hebt me aangeroepen, ik heb je gered.
Ja. Wow. Het is echt bijzonder, hè?
Ja, als ik het zo vertel, raakt het me nog steeds.
Ja, ja.
Heel bijzonder. En God, en op dat nacht begon ik te huilen. Ik heb de hele nacht niet kunnen slapen. Ik begon te huilen en ik begon de dankbaarheid uit te spreken. Van, oh, wauw. Ja. U bent wonderbaarlijk, Heer. U bent heel wonderbaarlijk.
En God herstelt je niet alleen van je ziek zijn, maar maakt je ook tot waarde voor anderen.
Ja.
Ik moet daar zo aan denken als je je verhaal vertelt over Jozef als hij 2 zonen krijgt. In Egypte, dan noemt hij ze Efraïm en Manasse. En de ene betekent, God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land van mijn ellende. En eigenlijk zegt hij, daar waar ik een stukje in de goot lag, is nu de plek waar ik koning mag zijn. Waar ik iets mag betekenen voor het land, waar ik uit mag delen in het land. En daar moet ik ook zo aan denken als ik jouw verhaal hoor. De plek waar je eigenlijk in de goot lag, is nu de plek waar je een stuk koning mag zijn. Waar je brood uit mag delen aan mensen die waarvan je weet hoe het is. Waarvan je het weet om op die plek te zijn. En jij gewoon mag zeggen, hey, maar ik weet dat er een andere toekomst voor je is. Ik ben het levende voorbeeld van wat God kan doen in een leven. Dat vind ik altijd mooi als ik naar je kijk. En ook je verhalen gewoon over je werk hoor. En gewoon hoe je daar van geniet. Maar je bent echt een wandelend wonder. Eigenlijk wel een wandelende Jozef. Die daar gaat. Ja. Ja.
Ja.
En wat bijzonder dat eigenlijk je zus het al eigenlijk profiteert over je leven.
Ja.
In tijden dat het niet goed met je gaat, ze eigenlijk al dingen zegt, leven over je uitspreekt, wat op dat moment voor je gevoel nog helemaal geen grond vindt. Maar ik geloof in de geestelijke wereld spreekt ze eigenlijk al iets over je leven uit. En dat zeiden we ook, zei je net ook, maar toen we ook voor dit gesprek in gesprek waren. Ja, mijn moeder en mijn zus zijn eigenlijk de drijvende kracht in gebed ook daarachter achter geweest. En ja, dat is denk ik het mooie uit jouw verhaal. Het wonder waar je kan komen. Maar misschien ook wel voor iedereen die zit te luisteren. En of een kind, of een vriend, of een partner heeft waar het helemaal niet goed mee gaat. Je gebed is niet voor niks. Je gebed treft
precies,
doel.
Precies.
Ja.
Exact. En achteraf, weet je, er zijn heel veel wonderen wat ik met je kan delen. Heel veel wonderen. Nadat ik 6 maanden bij de hoop was, werd ik geroepen voor de hoge beroep. Ik werd eerst binnen de hoop uitgezet. Want ze zeiden tegen me, Sergey, je moet binnen 2 weken moet je verzekering regelen, want die is gestopt. Dus ik had de advocaat in bij de hand en ik zei tegen de advocaat van dit en dit en dit. En zei, nou, we gaan voorlopige voorziening aanvragen van jou. En dat duurde meestal 6 weken. Bij mij werd het binnen 2 weken goedgekeurd. En ik kreeg een brief vanuit de rechtbank dat ze toch willen dat ik naar de rechtbank kom. Hoge Raad in Den Haag. En ja, wonder bij wonder kwam ik binnen de zitting. Mijn advocaat was het papier van de hoop vergeten mee te nemen. Alles. En die gaf me ook niet zoveel hoop. Hij zei, ja, ik zou niet te veel waarde aan hechten, want het ziet er niet goed uit. Maar ik heb een begeleider bij de hoop van de hoop bij me meegenomen. En die deed een stukje het woord. Van, hey, het gaat goed met hem. Ze is heel goed in zijn herstel. En wonderbaarlijk kreeg ik een kans in Nederland. 6 weken later kreeg ik een bericht van, ja, het is je beroepsgrond verklaard. Je mag blijven. En super wonderbaarlijk. Dat is een van de wonderen dat ik meemaak. Wanneer je leven aan God geeft, stelt hij je niet teleur. Ik denk dat hij als hij werk in je begint, dat hij het ook afmaakt. En ik ontdekte met mezelf heel vaak dat ik zoiets van, maar heer, ik ben helemaal niet bekwaam voor dit. Weet je wel, ik mocht een boksopleiding gaan doen. Ik voelde me niet bekwaam. Mocht een maatschappelijk werkopleiding, voelde me niet bekwaam, heer. En elke keer ging ik terug bij God. En mijn relatie begon eigenlijk niet met de Bijbel, mijn relatie begon eigenlijk met spreken met God. Ik heb nooit gelezen en dan kom je zoveel boeken aan. Ja, kreeg ik kortsluiting van. En ik dacht, ja, nee, weet je wat? Ik leerde eigenlijk dat ik kon praten met God. Een levende relatie kon bouwen met hem. En achteraf merkte ik van dat God beschikbaarheid van mij wilde. En de bekwaamheid, dat zorgde hij zelf voor. Dat ik een bekwaming werd. En ik was beschikbaar voor God. En God was ook beschikbaar voor mij. Want zijn genade had mij gevonden en dat gaf mij bevrijding. Bevrijding in mijn identiteit, bevrijding als in mijn ziel, in mijn zijn. En dat gaf mij herstel. Het gaf mij wonderen om me heen die gebeurden. En ik kreeg een nieuw leven.
Ja.
Heel nieuw leven van God.
Ook wel mooi, hè? Wat je zegt. Je bent dan op koers en dan lijkt zoiets het weer te doorkruisen. Zo'n situatie van, nou, ik geef je weinig hoop dat goed komt. En eigenlijk wat de Bijbel ook zegt, de vijand komt te roven en te stelen. En die zag hoe in jouw dingen weer in opbouw waren. En er wil komen om te roven en te stelen. Maar het was God die voor jou streed. Ja. En die voor ging staan en zegt, nee, dit gaan we niet laten gebeuren.
Nee.
Ja,
ja, klopt. Alleen, het was niet altijd makkelijk. Weet je wel, ik begreep dat ik gered was. En er is niks in dit leven dat mij daarvan afwerken en weerhouden dat ik gered ben. Maar om echt met God te leven, kost je soms keuzes.
Ja.
Is niet altijd de makkelijkste weg. Soms is het echt moeilijk en uit je comfortzone stappen. Afhankelijk voelen van God. Het is niet altijd makkelijk geweest.
Nee.
Maar het is wel de beste keuze geweest in mijn leven.
Ja.
Erger dan ik had, is niet geworden.
Nee.
58 kilo in de regen fietsen om verslaafd en ziek om je medicatie, je drugs te halen.
Ja.
Zo erg is het nooit meer geworden.
Nee.
Mijn leven is eigenlijk alleen maar beter op geworden. Makkelijker? Nee, verre van. Ik heb me heel kwetsbaar gevoeld. Heel kwetsbaar.
Ja.
En het accepteren van mijn kwetsbaarheden, het accepteren van mijn kwetsbaarheid en mijn verleden. Want onder ogen komen van je verleden. Dingen die je hebt meegemaakt. Dat is niet makkelijk.
Nee.
Dat het een van de moeilijkste dingen is voor een mens.
Diepe weg.
Het is een diepe weg.
Ja.
Maar het was in die zin wel krachtig. Want ik kreeg kracht van boven om dat te kunnen doen.
Hij loopt er met je.
Hij loopt er mee. Ja, hij loopt er mee.
En dan ga je eigenlijk vanuit dempen, ga je dingen herstellen.
Ja.
En dan loop je een nieuwe toekomst in.
Ja, ja. Ja. En dan het belangrijkste is, dat ik wat ik geleerd heb, is dat ik een relatie mag hebben met God. Dat ik mag komen zoals ik ben en niet van tevoren alles moet opruimen. In mijn verleden om te mogen komen voor bij God. Hij wil het samen met me doen. Hij wil het juist voor me doen. Hij wil het juist me helpen met alles wat ik. Want je kan soms iemand uit dat leven halen, maar het leven niet uit het persoon. En dat ervaarde ik soms ook van. Hey, sommige dingen wil ik liefst nog bewaren, Heer. Kom daar niet aan.
Ja.
Maar de Heer die klopt op je hart en die zegt: hey, maar zou je dit niet overgeven aan me? Ik heb wat beters voor je. Soms moet je bepaalde dingen loslaten, zodat je beter toegang heeft tot je. En dat deed ik. En het kostte me, soms kost het me veel. Ik denk dat ik kan zeggen dat het me bijna alles gekost heeft. Maar het alles is weer gevuld met andere dingen.
Ja.
Bijzondere dingen.
Heeft alles gekost, maar ook alles opgeleverd.
Precies.
Ja.
Precies.
Want hoe ziet je leven er nu uit?
Ik ben getrouwd. Ik ben getrouwd met een hele mooie, bijzondere vrouw. Mijn vrouw werkt ook in de zorg. Wij beiden werken bij de hoop. De relatie met mijn dochter is hersteld, met mijn zoon niet helemaal. Mm. Ik hoop ik hoop niet. Ik weet zeker dat dat ooit gaat gebeuren. Dat God heeft mij zelfs dat beloofd. Ik werk, daarnaast ben ik bokstrainer. Ik geef bokslessen. Ook ben ik zelfstandig ondernemer geworden. Ik werk bij de Hope Loondienst. Daarnaast laat ik me verhuren in verschillende GGZ-instellingen. Als ervaringsdeskundige, als maatschappelijk werker, als groepsbegeleider word ik ingehuurd om op andere plekken te mogen dienen. Zo zie ik dat. Te mogen dienen. En ik kom verschillende plekken zoals Stichting Ontmoeting, Stichting Timon, Elios GGZ. Ik ben eigenlijk overal wel ingehuurd om een stukje God te brengen. Ja, en te mogen dienen. En mijn geloof is opgebouwd. Veel sterker dan het ooit was. Ik ben gedoopt. Ik ben bekeerd. Gedoopt, hersteld, vernieuwd en gevuld. En nu, dat probeer ik nu uit te delen aan plekken waar ik kom.
Ja.
Ik hou van mijn werk. En heel bijzonder hoe God door mij heen werkt. Bij de kwetsbare doelgroep. Ja. En ik sta voor hun. Ik sta voor hen als een stem. Ik sta voor hen als iemand, een rolmodel die het anders kan. Iemand die hoop kan brengen. Iemand die geloof kan brengen. Iemand die voor ze opkomt.
Ja.
Voor de kwetsbaren van onze maatschappij.
Eigenlijk kun jij zeggen tegen ze: ik weet waar je bent, maar kijk naar mij. Het is niet waar je hoeft te blijven.
Ja.
En dat is een krachtige Precies. boodschap.
Precies.
En dat is Gods genade in je. Dat is ook hoe je zelf aangaf dat de titel van deze podcast moet zijn. Hè? Van het is genade die me vond. Genade vond mij. En uiteindelijk geloof ik ook. En wil ik echt tegen je zeggen. Dat is wat mensen ook zullen zeggen als ze naar jou kijken. Hey, door Serge heen, genade vond mij.
Precies.
Want je bent aan het uitdelen van wat je zelf ontvangen hebt. En vind ik echt mooi om te zien. Echt,
Ik denk dat het meest bijzondere wat ik heb uitgedeeld. Is het wonderbaarlijkste dat ik meegemaakt heb afgelopen jaren. Wat mij ook enorm blijdschap, vreugde heeft gegeven, is het brengen van mijn vader naar God.
Oh, dat is bijzonder.
Heel bijzonder hoe dat gegaan is. 3 jaar geleden werd ik wakker. ik had een droom gezien dat mijn vader me, dat God zei tegen mij: je moet ouders dopen. Maar ze waren niet gedoopt. En hij gaf mijn naam. En mijn naam is Kubi. Hij komt uit Oldenzaal. Een ervaren evangelist. altijd geweest. Een hele sterke man in het geloof. Hij gaf zijn naam door. Dus ik stuurde een berichtje. Hey Kubi, via Facebook. We hadden ook privé ook niet elkaars nemen. Ik heb gedroomd en God gaf je naam door. Dat ik mijn ouders moet dopen en jij moet me helpen. Alleen ik weet niet wanneer dat gaat gebeuren. En letterlijk, hij zegt prima. Als het zover is, laat me weten. En letterlijk 2 jaar later zaten we bij mijn ouders thuis. En ik zei, man, pap, hoe zou jullie het vinden om gedoopt te worden? Pa, hoe zou je het vinden om een goede leven aan God te geven? En hij zei, dat wonderbaarlijk, ja, prima, doen we.
Wow.
En ja, dat gaf me zoveel vreugde. En letterlijk, een paar weken later, ik stuur Kubi bericht. Weet je nog dat ik je dit vroeg 2 jaar geleden? En dit is het moment, ik wil mijn ouders dopen en mijn vader tot God brengen. En hij zei, nou, laat maar komen. En we maakten een afspraak, we gingen een riviertje. En wij hadden alles gepland. En ik stond daar met mijn vader en mijn moeder om het te mogen doen. En Kubi wist ook niet echt wie mijn vader was. Dat wist hij niet. Dus, en hij kwam ook wat later en we stonden dat te wachten. En toen hij helemaal aankwam, hij zei, Misha, hoe heet mijn vader, Misha? Wat wonderbaarlijk dat ik jou hier tref. Ik wist niet dat ik jou mocht dopen. Ze gaf er ook al een knuffel, ze kenden elkaar. Ze hebben samen gewerkt.
Ja.
Met elkaar. En hij zei, weet je dat ik altijd voor je gebeden heb? Ik heb gebeden voor je rug, ik heb je gebeden voor jou, Misha, dat je tot geloof mag komen. Ja, ik kreeg er tranen van.
Dat is echt bijzonder.
Hij zegt, ik wist niet. Het was alsof God zelf daar stond van, hey, ik heb jou gered en dan mag jij ze redden. En dit is wat ik plan had met jullie leven.
Wow.
Het plan met jullie leven. Het is super bijzonder hoe dat ging op dat moment.
Hoe jij dan zijn naam krijgt.
Ja. Hoe ik dan uiteindelijk mijn vader tot geloof mag brengen. Tot Jezus mag brengen. Tot je mag gelijk mag dopen. En mijn ouders mag dopen. Het is niet zo lang geleden hoor. Een jaar geleden nu. Dat was een van de wonderbaarlijkste dingen wat mijn hart vult met vreugde. En dat ik een knipoog krijg van, hey, ik ben met je, ik ben bij je. En heel wonderbaarlijk.
Supermooi. Wonderbaarlijk. Supermooi.
Ja, dat is een van de meest vreugde, weet je wel, dat mijn geest is, dat ik dus tot God heb gebracht.
Een schitterend verhaal. Zo mooi.
En dank je wel.
Zo mooi hoe God werkt. Wat zou je willen zeggen tegen mensen die kijken of luisteren, misschien wel in een hele lastige situatie zitten, misschien vergelijkbaar of een andere lastige situatie, of mensen kennen, wat zou je hen mee willen geven?
Ik zou mee willen geven dat ze een relatie met God mogen opbouwen. Alles draait om relatie met de Heer. En je zult merken van in welke omstandigheden je ook verkeerd is, dat jij gedragen wordt, dat je bekrachtigd wordt. En nu, ook al is de uitkomst niet altijd positief, maar je zult merken dat God al die tijd wel je kracht heeft gegeven, moed heeft gegeven. En ik geloof in een wonderbaarlijke God. Ik geloof in God van wonderen. Ik geloof dat God, de genezende God, in een God van wonderen. Ik geloof dat God het beste voor heeft voor de mens, ondanks je situatie. Geloof ik dat God wonderen doet. En dat mogen we nooit, nooit vergeten.
Nee.
En dan mogen we altijd van getuigen van God. We hebben een wonderbaarlijke God. En die doet om ons heen wonderen. En in mijn leven heb ik gemerkt dat het is niet altijd aan mijn eigen wonderen waar ik vreugde uit haal. Maar de wonderen van anderen neem ik ook mee.
Ja.
Daar haal ik me ook mijn vreugde uit.
Ja.
Dus jouw wonder doet me ook heel veel.
Ja.
Daar word ik ook heel blij van.
En dan geven we elkaar geloof, hè? Eigenlijk. Ja.
En ik hoop dat de wonderen die ik mee heb gemaakt meedraagt aan andere mensen zijn situaties op. Of dat moeilijkheden zitten of niet goed gaat.
Ja.
Dat de kracht nog uitput uit de wonderen die ik mee heb gemaakt.
Mooi.
Ja,
mooi.
Dat wil ik ze meegeven.
Als we zo eindigen, zou jij gewoon willen eindigen met gebed? Ook voor de mensen die luisteren.
Absoluut.
Ja?
Zeker.
Gaan we dat doen?
Goed hoor. Ja, Vader in de hemel, Heer. Dank u wel voor uw goedheid, voor uw trouw. Dank u wel dat ik hier mocht zitten, Vader God. In mijn huis, in de thuis, in onze gemeente. Mogen we getuigen, Heer, over goedheid. Met Danny hier bij elkaar mogen komen, Heer. Ik geloof dat u ook op dit moment hier in ons midden bent, Heer. Als wij zo vergaderd zijn, Heer. En over zoveel over u te vertellen hebben, Heer. En Soms bereid je niet voor, maar het gaat het automatisch. Hoeveel wonderen mogen delen over u, Heer. En mag delen van u, Heer. Dat het wonderbaarlijk is hoe ik hier zit. En Vader God, ik dank u daarvoor. U bent een goede God. U bent een trouwe God. U bent een God van relatie die dichtbij is. Bij ons wil zijn. En dat ons wil optrekken, Heer. En ik bid voor ieders die dit ook luistert, die het ook ziet, Heer. Dat het ook harten mag raken. Dat het... Ja, de situaties hoop mag geven. Welke als mensen in de verkeerde situatie zitten of moeilijkheden hebben, dat ze de hoop mogen putten uit de wonderen die ik meegemaakt heb, Heer. En en ik bid ook dat mensen die ook zien tot geloof mogen komen en uw liefde mogen ervaren. Dat u een God van liefde bent, Heer. En dat we mogen komen bij u zoals we zijn, Heer. En niet in onze imperfectie, Heer, mogen we bij u komen. Want u bent perfect, u wilt ons vullen. Ik wil dus vullen met uw rijkelijke genade en liefde geven. Dank u wel daarvoor, Vader God. Dank u wel voor dit moment. Dank u wel voor Danny. En dank u wel voor dit huis. We willen bidden ook dat wij zo alles aan u mogen opdragen. En in afhankelijkheid van u mogen leven. En gevuld mogen worden met genade en uw liefde. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Zeg, heel erg bedankt voor het delen van je verhaal. En ik hoop dat het jou thuis tot zegen zal zijn. En heb je hiervan genoten? Like even of abonneer je. En stuur het naar mensen die dit kunnen gebruiken. Laat het tot zegen zijn. Hopen we je volgende keer terug te zien bij een nieuwe podcast van Leef het Geloven.